Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Als ik tegenwoordig door mijn woonwijk heen loop, dan vallen alle zonnepanelen best wel op. Dat zwart-blauw van de panelen steekt dan scherp af tegen de oranje dakpannen. Maar stel je eens voor, het kan ook anders. De panelen zouden verwerkt kunnen zijn in onze omgeving, bijvoorbeeld in de ruiten om ons heen of om de dakpannen heen gevouwen. En dat is geen wilde fantasie. Want in hun laboratoria knutselen zonnepanelen-experts aan de volgende generatie zonnecellen. Zonnecellen die flexibel zijn, doorzichtig en efficiënt bovendien. En dat alles dankzij een bijzonder kristalletje. Het zonnepaneel van de toekomst is niet van silicium, maar van perovskiet. En over perovskiet, over de zonnecellen van de toekomst, gaan we het vandaag hebben met techniekredacteur Laura Wismans.
Hallo.
Hey Laura, ik beschrijf die zonnepanelen in mijn woonwijk. Is dat bij jou ook zo?
Er zijn best wel veel zonnepanelen in onze woonwijk, ja. En in mijn hoofd zit een zonnepaneel als droom. Ik ben nu aan het sparen voor een badkamer, maar hiernaast staan zonnepanelen hoog op het lijstje.
Jij gaat zelf zonnepanelen aanschaffen?
Zou ik graag willen, ja.
En zijn dat dan de ouderwetse zonnepanelen, zeg ik het maar even? Die zwarte panelen die je evenwijdig op je dak moet zetten?
Ik denk het wel. En nou, jij zei net, het is een nieuwe generatie, maar die oude zwarte, dat is niet kwestie van oud. Die blijven echt nog wel even. Dat gaat allemaal naast elkaar bestaan.
Oké, dat vind ik wel al een interessante aanvulling waar we het zeker nog over gaan hebben. In de studio zit ook Marcel Aanenbrug, klimaatredacteur.
Hallo.
Heb jij al een zonnepaneel?
Nee, helaas. Dat zou ik graag willen, maar ons huis is omgeven door hele hoge bomen. Dus dat is helaas niet heel praktisch.
Niet de beste omstandigheden voor een zonnepaneel.
Nee.
Laura, als ik aan die zonnepanelen denk, dan weet ik die zijn van silicium gemaakt. En silicium, dat ken ik wel van zand. Ik weet dat ze in computerchips zitten. Ze zitten soms ook in zo'n klein zakje als je een nieuw apparaat koopt. En dan houden ze het apparaat droog. Maar van perovskiet heb ik nog nooit gehoord. Wat is dat voor materiaal? Waar hebben we het over?
Oh, je zegt het heel goed. Het is een materiaal die niet per se altijd dezelfde samenstelling heeft, maar wel hetzelfde type kristalstructuur. Namelijk een combinatie van 6 vlakken en 8 vlakken. En nou ja, waar silicium bestaat uit één element, namelijk silicium, kan dit uit heel veel elementen samen bestaan. Als je googelt perovskiet, dan kom je bij een Wikipedia-pagina en dan zie je dat het gevonden is in het Uralgebergte door de Duitse mineraloog Gustav Roos. En die vernoemde wat hij vond naar de Russische mineraloog Lev Perovsky. Maar het is niet zo dat je alleen maar één ding kan vinden en dat is het dan. Het is in de natuur te vinden, maar het is dus ook kunstmatig te maken van verschillende elementen die je bij elkaar stopt, als het maar die kristalstructuur heeft.
Maar je vindt die structuur dus in de natuur ook. En is het daarna zeg maar nagemaakt in het lab? Is dat een beetje de volgorde die we hier zien? Dus is het ook, zijn die materialen ook geïnspireerd op wat er in de natuur gevonden werd? Of werd achteraf gezien van, oh, dit heeft dezelfde structuur als dat perovskiet in het wild?
Ik weet niet precies hoe dat qua hoe dat in de tijd is veranderd. Die 6 en 8 vlakken samen, dat maakt het unieke. En dan mag het een perovskiet heten.
Die Duitse mineraloog Gustav Rose, die vond dus calcium-titanaat, calcium-titanium-oxide combinatie. En dat is dan in de scheikunde vertaald als AB X3. En dat is vervolgens later, inderdaad, kunstmatig ook op allerlei manieren, door allerlei verschillende elementen met elkaar te combineren, kun je die structuur dus ook weer maken.
Ja, dus dat is dus wel een belangrijk verschil tussen, als we het over silicium zonnepanelen, de oude generatie hebben, die zijn allemaal van hetzelfde element. Maar als ik zeg, dit zonnepaneel is van perovskiet, dan kan dat heel veel verschillende dingen betekenen eigenlijk.
Kan van alles zijn.
Ja, en het hoeft dus niet per se met calcium en titanium te zijn.
Absoluut niet, nee.
Dan ben ik wel benieuwd, want ik kan me voorstellen dat dit mineraal gevonden wordt en beschreven. Goh, wat interessant. Wanneer is dat waarom hebben we het nu over perovskiet? Wanneer wordt er ingezien van we kunnen dit materiaal misschien gaan gebruiken om energie uit zonlicht te halen?
Dat is eigenlijk nog best kort geleden. Jij schreef er eerder over dan ik. In 2009 is het volgens mij begonnen.
In een Japans lab is dat toevallig ontdekt.
En bij toeval is dan ik kan me voorstellen dat je niet meteen doorhebt dat er iets met zonlicht gebeurt als je opschijnt. Hoe gaat dat, zo'n ontdekking?
Ik weet niet of het al echt bedoeld was als zonnecel. Ze hebben wat materialen bij elkaar gevoegd in een proces. Spincoating, dat kan ik me wel herinneren. Welke materialen of welke elementen daar gecombineerd zijn, weet ik ook niet meer precies. Maar je voegt een soort oplossing op een vlak en dan gaat er iets heel hard draaien. En dan die druppel die breidt zich uit en dan krijg je een dunne film. En die dunne film die wordt dan beschenen met licht. En tot hun verbazing zagen ze dat dat elektriciteit opwekte.
En die opwinding, ik bedoel, voor jou was het in 2009 al aanleiding om daar nieuws in te zien.
Ik heb er later over geschreven.
Later.
Dat was voor het eerst in 2014, want net een jaar daarvoor had het tijdschrift Science als een van de wetenschappelijke doorbraken dit perovskiet genoemd.
Een doorbraak, dat is een groot woord. Beschrijft het wel een beetje de opwinding die er is onder zonnecel-experts, Laura?
Ja, volgens mij wel. Het is in 2009 dus voor het eerst onderzocht. En een paar jaar later, het rendement wat je uit zo'n zonnecel kan halen, ging heel snel omhoog. Het beste celletje ter wereld nu in een lab, die kan 25,2% rendement halen. En dat kan zich dus nu meten met silicium. En dat is in een paar jaar al gegaan. En ja, ik had eerder een tijdje geleden hier een gesprek over met twee mensen van TNO. Wim Sinken, die ook hoogleraar zonne-energie is aan de UvA. En Sjoerd Veenstra, die bij TNO de programmamanager perovskiet zonnecellen is. En ik heb ook een fragmentje meegenomen waarin zij heel strak even laten zien wat de grote verwachtingen van dit materiaal zijn.
Het is gewoon 30 jaar niet gelukt om een materiaal te vinden wat je hier bovenop kunt leggen, zodat het rendement van de combinatie hoger is dan waarmee we begonnen. Ja. En perovskiet is de eerste familie van materialen die aan de ene kant de belofte heeft van goedkoop te zijn,
ja,
en aan de andere kant zulke unieke eigenschappen heeft dat die gestapeld zou kunnen worden.
Ja.
Het is met afstand het snelst groeiende terrein in de onderzoekswereld van zonne-energie, wat we in decennia hebben gezien.
Ja, veel opwinding in die wereld ook. En dat is eigenlijk ook voor ons de reden dat wij hier nu zitten.
Ja, want er kwamen al een aantal zaken voorbij. Hè, dat het efficiënt is. En jij noemt dat ook, die efficiëntie van 25% die nu al in het lab gehaald wordt. Wat ik graag zou doen, Marcel, is dat we even het materiaal induiken om te begrijpen hoe het überhaupt kan dat je uit zonlicht een elektrische stroom weet te persen.
Ja.
En dan wil ik eigenlijk gewoon beginnen bij die straal licht. Die ontvangen we gewoon op aarde, omdat de zon gelukkig is opgekomen.
Ja.
Wat ik dan van de middelbare school nog weet, is dat bestaat uit fotonen, uit energiepakketjes eigenlijk. Wat gebeurt er als zo'n foton, als dat licht, op een zonnecel komt?
Laat ik het illustreren aan de hand van een silicium zonnecel. Daar zitten dan alle siliciumatomen netjes in een kristalrooster, dicht op elkaar gepakt en onbeweeglijk. Dan vallen er fotonen op zo'n siliciumlaag en daarin worden dan elektronen losgeschoten. Dat is eigenlijk stap 1 van het hele principe van een zonnecel.
Een elektron krijgt een tikje van zo'n foton.
Een tikje. Het foton draagt zijn energie over op het elektron. En het elektron wordt dan, wat ze noemen, geëxciteerd. Het komt in een soort hoger energieniveau. En daarmee krijgt het meer bewegingsvrijheid. Het is net als als je water opwarmt, dan gaan die moleculen in het water eigenlijk ook veel meer heen en weer bewegen. Nou, dat gebeurt als een elektron zo'n energiepakketje krijgt, wordt het ook onrustiger, zal ik maar zeggen. Dan kan het meer gaan bewegen.
Er is opwinding in die zonnecel.
Er is opwinding, absoluut.
Dus de elektronen gaan bewegen, gaan wiebelen, zijn geëxciteerd?
Ja. Maar dat is dan nog random. En als je naar stap 2 van de zonnecel wil, je moet ze één kant op zien te krijgen. Wat dan bij silicium gebeurt, is dat er een elektrisch veld wordt aangelegd. En dat zorgt ervoor dat elektronen één kant op gaan bewegen. Hoe kun je dat doen? Door verontreinigingen in dat silicium aan te brengen. Dus als je die laag voorstelt, als je daar een denkbeeldig midden in denkt, dan heb je aan de ene kant, wat vaak wordt gedaan, is een fosforverontreiniging. Dus je brengt in dat kristalrooster fosforatomen aan, een aantal. En aan de andere kant boratomen. Fosfor zorgt aan die kant voor een elektronenoverschot. En boren aan de andere kant voor een elektronentekort. En dan gebeuren er nog een aantal dingen. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat er een elektrisch veld ontstaat, waarin eigenlijk de elektronen dan nog maar één kant op kunnen bewegen. Want je hebt de elektronen min en die willen naar de positieve kant.
En zo krijgt in die wiebelende elektronensoep, krijg je de elektronen zover dat ze zeg maar gaan stromen.
Ja.
En dan hebben we eigenlijk ook al stroom.
En dan hebben we stroom.
Zo simpel is het eigenlijk.
Zo simpel is het.
Ja, dus dat elektronen lostikken, dat gebeurt in elke zonnecel. Maakt niet uit van welk materiaal je wil maken. Dat is wat je wil doen. Gaat het dan bij perovskiet op een vergelijkbare manier?
Het basisprincipe is hetzelfde, maar als je naar de echt inzoomt op details, dan zijn er wel wat verschillen. Silicium bijvoorbeeld absorbeert licht minder goed dan perovskiet. Dus van silicium moet je vaak een dikkere laag hebben om voldoende licht in te vangen. Vergeleken met perovskiet. Het lostikken zelf, die afstand tussen het elektron en het gat wat achterblijft, dat is bij perovskiet bijvoorbeeld, kan bij perovskiet groter zijn. Ook dat is een voordeel, maar dan bij silicium. Maar silicium bijvoorbeeld is weer een betere geleider. Dus daar kunnen die elektronen in principe makkelijker gaan stromen vergeleken met perovskiet. Dus in die details zitten er nog wel verschillen.
Dus die eigenschappen van die verschillende materialen eigenlijk, die beperken en eigenlijk wat je ermee kan doen en wat je daaraan hebt en hoe efficiënt die panelen zijn.
Ja.
En dan wil ik nu weer langzaam uit het materiaal. We hebben een beetje rondgekeken naar al deze elektronen en weer terug de echte wereld in. Hè, waar er uiteindelijk geld verdiend moet worden aan zonnepanelen, waar we uiteindelijk energie willen opwekken. En nou, ik hoorde jou aan het begin zeggen van met perovskiet zitten we nu op 25,4% rendement. 25,2% rendement. En dan denk ik, oké, dat is dat klinkt best oké, maar ook weer niet super hoog. Maar voor mijn gevoel, waar zit silicium op dit moment?
In het lab zit dat best wel hoog, maar als je het hebt op silicium op je dak, een zonnepaneel die meestal gemiddeld 17-18%, ergens tussen de 15 en begin 20, dan heb je hele goede. Dus op het dak in de praktijk leveren ze iets minder op dan in het lab in een hele gecontroleerde setting. Maar dat er nu in het lab met silicium al 25% is gehaald, is dus ontzettend. Of sorry, in het lab met perovskiet 25% al is gehaald. Dat is absoluut nog niet zoals die ook op het dak komt te liggen ooit. Maar wel heel hoopgevend. En dat is gewoon hartstikke snel gegaan.
Dat is vooral dat het in 10 jaar tijd zo hard omhoog is gegaan. Dat is voor de zonnecelwereld ongekend.
Is dat dan een van die dingetjes die kenners dan volgen om te zeggen van nou, dit is wel een heel veelbelovend materiaal. Die snelheid waarmee dat gaat, heb ik het dan over.
Ja, absoluut.
Snelheid en kosten bijvoorbeeld. Kosten, het is echt ook heel goedkoop.
En hoe moet ik me dan, perovskiet zit dus net anders in elkaar. Heeft dat ook nog... heeft dat op zichzelf nog voordelen? Want Marcel vertelde dat silicium heel erg op rood licht werkt. Is dat voor perovskiet anders? En hebben we daar iets aan? Kunnen we daar iets mee?
Nee, je kan perovskiet volgens mij optimaliseren op heel veel delen van het licht. Dat is een van de echt spannende dingen die perovskiet kan. Ik weet niet of we daar al zijn nu, maar de echt spannende dingen aan perovskiet is bijvoorbeeld dat je er een tandem mee zou kunnen maken. Wat ze daarmee bedoelen is dat je het bovenop een andere zonnecel kan leggen. Dus neem nou dat silicium is heel goed met rood licht. Stel je legt daar een perovskietcel boven op die een ander stukje van het licht pakt. Bijvoorbeeld het blauwe deel van het licht. Er moet natuurlijk wel ook nog voldoende licht doorheen vallen. Dus je kan het niet helemaal bij elkaar optellen. Maar je kunt wel allebei die lagen proberen te optimaliseren. En zoals ik begreep van de man die dit onderzoeken, die zeiden de efficiëntie kan daardoor met een factor 1,3 omhoog gaan. Als je zo'n tandem toepast. Terwijl, als je bedenkt dat voor elk procent dat een siliciumcel beter wordt, daar ben je ook al heel erg blij mee.
Dan gaat de champagne bij wijze van spreken voor open.
Zeker. En als het dan ineens met een factor 1,3 omhoog gaat, dan hebben we het over veel meer procenten. Ja, dan dat is toch wel echt een flinke verbetering.
En we zitten nu op dat rendement van 25,2%. Ik probeer goed op te letten. 25,2%. Ja. En daar zijn we dus gekomen sinds 2009, Marcel.
Ja.
Hoe hoog begint dat rendement dan? Wat gebeurt er in 2009 dat ze denken van... nou ja, maar dit is toch een materiaal, hier moeten we mee verder.
In een Japans lab maakten ze toen voor het eerst een perovskiet zonnecel met, als ik mij goed herinner, een efficiëntie van bijna 4%. Dat is dus in 10 jaar tijd naar 25,2 omhoog gegaan. En dat is voor zonnecelontwikkeling wel heel snel.
En die 4%, dat is dus, wat was toen dus al iets van als je daarmee begint eigenlijk, waarvan men zei van, oh, dit is wel een materiaal dat we in de gaten
moeten
houden.
Ja, daar was toen al heel veel opwinding over. Ja, dat het vooral zo simpel ging ook. Dat je in zo'n korte tijd met hele eenvoudige middelen een efficiëntie van 4% al had.
En dan kunnen we even luisteren naar een pionier, een perovskiet pionier. En dat is hoogleraar Henry Snaith van de University of Oxford. En hij hoorde inderdaad in 2009 voor het eerst over de materiaal en wat het kon.
So the first paper using metal halide perovskites in solar cells had just published. And this was from the group of Tom Miyasaka in Tuan University. And Tom gave a presentation and presented this work, and it was very impressive. The most impressive aspect of it was that he just took two salts, lead bromide and methyl ammonium bromide, put them together in a solvent and spin coated a film, and it crystallized immediately during spin coating and formed a material. At the same time, back in Oxford, I'd been playing around with quantum dots, lead sulfide nanoparticles, and they were an extremely tedious synthesis process, and it took a long time, weeks, in fact, of work to make devices, whereas this perovskite material appeared to just form instantly. So that was something that I found quite interesting.
Ja, dus je hebt hier, Snaith beschrijft hier gewoon hoe simpel het eigenlijk was. Gewoon wat je in het lab moet doen. Je brengt twee stoffen bij elkaar.
Ja.
Je draait het rond.
Ja. En er vormt zich een soort film.
En je kunt al gaan. En wat je zegt, dat het materiaal heeft dan een efficiëntie al, als je er zonlicht op laat vallen, van 4%.
Bijna 4% toen, ja.
En is dat dan... Ik ben wel een beetje getroffen door die eenvoud waar Snaith zo onder de indruk van is.
Ja.
Dat zo makkelijk gaat. Is dat...
Toen ik er voor het eerst over schreef in 2014, omdat net een jaar daarvoor Science perovskiet als een van de wetenschappelijke doorbraken had benoemd, was ik in een lab in aan de Universiteit van Hasselt, ook bij iemand die daar onderzoek doet naar perovskiet. En die pakte gewoon wat potjes met inderdaad hele simpele chemische verbindingen met jood en broom. En daar kun je het mee, zei hij. En het is inderdaad de eenvoud en ook de lage kosten. Een van de grote voordelen van perovskiet.
En je zit dus in 2009 in een situatie, dat wordt in een Japans lab gedaan. En meteen daarna kunnen laboratoria dat over de hele wereld eigenlijk na gaan doen.
Ja, precies. En dan als een olievlek verspreidt zich dat. En iedereen, dan een soort vliegwiel effect. Dat steeds meer mensen dat oppakken.
Ja. Ja, die olievlek breidt zich uit en het lukt iedereen eigenlijk best wel snel om best wel efficiënte zonnecellen te maken. En dat gaat dus vrij hard.
Het gaat vrij hard. Dat is ook wat Henry Snaith in zijn eigen lab bijvoorbeeld zag.
The big shock, if you like, or the first shock, was just our first batch of devices. They were already 6% efficiency. At the time, our solid-state dye-sensitized solar cells, we'd sort of hit a plateau at about 5%, and for 3 to 5 years, we couldn't get them any better. So this was already more efficient on the first attempt, and of course, it rapidly stepped up. So the first real surprise was that they worked instantly. Usually when trying a new material, if you can get 1% efficiency, you're pretty happy.
Okay, dus de wetenschappers die zijn enthousiast, want met weinig moeite slagen ze erin om die zonnestel steeds beter te krijgen, steeds efficiënter. Dat gaat best wel hard. Hoe sijpelt die opwinding door, ja, dan noem ik het toch maar even de echte wereld in, Laura?
Nou, in de echte wereld is in de afgelopen decennia de het zonnepaneel eigenlijk heel erg groot geworden. Het is een hele competitieve markt. Het draagt heel erg om geld. En dus het moet goedkoop zijn en makkelijk te produceren. Massaproductie, daar ging het eigenlijk heel erg over. En als dat belangrijke waarden zijn, dan is perovskiet en de belofte die perovskiet in zich heeft ook heel interessant. We hebben net al een paar keer aangestipt dat het simpele materialen zijn. Dat betekent dat het goedkoop te maken is. Het is kan een heel dun laagje, heb je al genoeg aan. Een micron dik ten opzichte van een siliciumcel die 100 micron dik hoeft te zijn. Dat is natuurlijk al op zich al heel erg interessant. En dan heeft perovskiet ook nog twee extra eigenschappen die al helemaal innovatief zijn.
Ik word wel nieuwsgierig.
Wat
is de eerste? Tomgeroffel.
Nee, want we hebben Marcel net al even horen zeggen dat siliciumcellen bijvoorbeeld best wel goed zijn met rood licht. Maar een perovskiet zonnecel, die kun je zo aanpassen dat je kunt hem optimaliseren voor allemaal verschillende soorten licht. Dus wat hebben ze nou bedacht? We kunnen een tandem maken. Twee laagjes van zonnecellen bovenop elkaar. Waarbij de ene zonnecel een ander stukje van het licht pakt dan de andere zonnecel. Dus perovskiet kan je zo afstellen eigenlijk dat hij bijvoorbeeld voornamelijk blauw licht pakt. En zo'n tandem, je kunt niet helemaal het netto rendement van wat ze los zouden zijn bij elkaar optellen. Maar de tandem samen, die kan dan ineens een factor 1,3 meer rendement halen. En als je ziet dat het voor de normale panelen heel fijn is als ze al 1% extra hebben, dan is een factor 1,3 natuurlijk ineens een enorme stap, wat echt heel veel op kan leveren. Dus stel je kunt dat gaan combineren met alle zonnepanelen op daken en in parken, die worden ineens superveel efficiënter. Maar je kunt het ook, zo'n tandem kan je ook maken met een dunne film zonnepaneel, wat uit allerlei materialen eigenlijk kan bestaan. Dus,
en het is niet zo dat als je, want ik kan me voorstellen dat je niet zomaar alles op een silicium zonnepaneel kan smeren en dat het dan goed gaat, dat er nog genoeg licht op het silicium valt, bij wijze van spreken. Zit de perovskiet dan zo in elkaar dat hij echt alleen maar zijn deel van het lichtspectrum eruit pakt en de rest gewoon netjes doorgeeft?
Nou, daar moet je dus natuurlijk wel ook dat ding slim op ontwerpen. Je kunt dus niet, zoals nu heel veel panelen, die hebben aan de achterkant een niet doorlatende laag. Ja, dat kun je dan niet doen, want dan komt er natuurlijk niks doorheen. Iets anders wat dus ook, ik noem net twee dingen, maar wat perovskiet ook heel goed kan, is dat je het transparant kan maken. Dus je kunt een deel van het materiaal weghalen. En met het materiaal wat je dan nog overhoudt, daar kun je ook vrij efficiënt zonlicht mee omzetten in elektriciteit.
Maar je zegt dat je gewoon letterlijk eigenlijk gaatjes maakt in een perovskiet?
Ja.
En dat is niet erg voor, ik bedoel, je houdt nog genoeg over om daar echt wel lekker elektronen uit te persen.
Ja, dat was best wel leuk. Ik was dus bij TNO op bezoek en daar hielden ze zo'n plaatje omhoog. En het zag eigenlijk uit als een, het was natuurlijk een proefdingetje, hè, maar het zag eruit als een een beetje getint glas. Zoals je ook bijvoorbeeld op je autoruit plakt als je daar getint glas wil hebben. En ik zei ook van ja, wat is dat dan? Nou ja, je zit nu naar heel veel gaatjes te kijken, was het antwoord. Ze hadden daar 50% van het materiaal weggehaald en je hield 40% van het rendement over. Dat is hartstikke leuk, want dan kun je er dus doorheen kijken. En ineens, ja, dan gaat er een heel luikje over open van mogelijke toepassingen. Nou, wij hier bij NRC hebben een glazen gevel aan ons gebouw. Stel, je zou daar, we zitten altijd heel ingewikkeld met de zonneschermpjes naar beneden als de zon schijnt. En,
heel gedoe.
Altijd gedoe, ja. Nou, stel je maakt daar doet er zo'n folie op van een perovskiet, bijna transparant laagje. Dan heb je dus een ruit waar je doorheen kan kijken, maar waar je ook tegelijkertijd zonne-energie mee opwekt. Ja, dat is iets wat vrij uniek is aan perovskiet.
En ja, want zeker, dat gaat met een silicium zonnepaneel, met die dikte die het nodig heeft, gaat het gewoon niet lukken?
Nee, dat niet. Sowieso wel niet nemen. Een silicium zonnepaneel op je raam plakken, dat is inderdaad niet zo nuttig. Je hebt wel andere dunne film zonnecellen. Je kunt het ook, andere materialen kun je ook wat meer transparant maken. Maar ja, wat zo goed is aan die perovskiet is dat die aan de snijranden weinig verliest. Dat is iets wat bij andere toepassingen wel meer zo is.
In het begin noemde ik het al van een zonnepaneel dat tegelijkertijd ook ruit is. Maar zijn de mogelijkheden dan niet gewoon eindeloos? Kun je niet over elk materiaal een coating van perovskiet gaan spuiten of plakken of hoe dat dan ook gaat?
Ja, dat is wel een beetje de droom. Dat je het zo meteen geïntegreerd in allerlei gebouwen, maar bijvoorbeeld ook in vangrails of geluidswallen of eigenlijk alle oppervlakken die je nu niet gebruikt, zou je kunnen gaan gebruiken om zonne-energie op te wekken. Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je ondertussen eigenlijk niet zo heel erg blij bent met al die grote zonneparken die overal je uitzichten aan het verprutsen zijn. Als je dit gewoon heel naadloos in je omgeving kunt gebruiken. Ja, dat is wel een droom waar dichtbij lijkt te komen.
En wordt er dan meteen al gedacht aan toepassingen om echt energie op te wekken, zoals zo'n zonnefarm of zonnepark gebruikt wordt? Of is het meer, moet ik meer denken van de bushalte met zijn display gaat nu zijn eigen energie voorzien als het gaat hebben? Of is die schaal eigenlijk groot genoeg dat we veel meer van ons stadsoppervlak echt kunnen gebruiken voor energieopwekking?
Volgens mij dat laatste.
De prognoses zijn wel dat zonne-energie de grootste duurzame energiebron zal gaan worden. Ik bedoel, in Nederland is dat nu nog windenergie en biomassa is ook nog een groot deel. En op Europese schaal is het volgens mij windenergie en ook nog waterkracht. Maar zonne-energie is de laatste jaren zo hard aan het groeien. En met name doordat het zo snel goedkoper wordt. En daar past perovskiet natuurlijk ideaal in dat plaatje. Is de prognose dat al in 2030 volgens mij ongeveer een derde van alle opgewekte duurzame energie verwacht wordt van zonne-energie.
Het gaat ontzettend hard. Ik sta hier op de banken te juichen voor perovskiet.
Ik zie het.
Bijna. Van het is, ik bedoel, we kunnen er doorheen kijken. Het is goedkoop. Het is efficiënt. Zijn er nog redenen te bedenken waarom we niet meteen eigenlijk onze daken moeten insmeren met perovskiet?
Er zijn wel. Nee, laat ik zeggen, smeer vooral je dak in met perovskiet. Maar er zijn nog wel een aantal dingen waardoor dat niet morgen gaat gebeuren. Volgens mij. En een van de dingen waar wel mee geworsteld wordt, is dat er een kleine hoeveelheid lood in die samenstelling van die kristalstructuur zit. Niet heel erg veel, maar toch, als je het zonder lood zou kunnen maken, zou dat beter zijn. Dus daar wordt bijvoorbeeld naar gezocht, of er worden naar recyclingmanieren gezocht om het lood goed weer eruit te halen. Dat is iets waar die wereld wel mee bezig is. Maar een andere barrière zit ook wel in de integratie met andere oppervlakte. Je moet je wel voorstellen, dat is iets waar aan gewerkt wordt en waar volgens mij iedereen van denkt dat die oplossing er wel gaat komen. Maar niet morgen al. Daar bij TNO lieten ze bijvoorbeeld een soort dakpanprofiel zien, waar je een dunne film zonnecel op kan plakken en die dan ook de vorm van die dakpan krijgt. Maar je moet je wel voorstellen dat zo'n dakpanprofiel, dat is eigenlijk ook eerst een vlakke stalen plaat en daar wordt die vorm ingeduwd eigenlijk. Ja, dan moet de zonnecel die je daarop wil gaan leggen, die moet ook wel door zo'n persproces heen kunnen. En ook wil je dat die natuurlijk net zo lang meegaat. Dat hij heel lang meegaat. Het liefst zo lang als het dak van zelf. Maar in ieder geval 25 jaar, zo lang gaan nu zonnepanelen ook mee. Dus daar heb je, waar ze heel erg naar op zoek zijn, zijn barrièrefolies en dat soort dingen. Om dus goed in die omstandigheden ook te passen. Dus het is niet zo dat het morgen er al is.
Nee, precies. Dus je wilt voordat je alles in je omgeving zeg maar gaat perovskitiseren, moet je er ook een soort plan voor hebben om het zeg maar te verzorgen dat je dit niet over 10 jaar weer weg moet halen en dan weer met een dure vervangingsoperatie bezig bent.
Ja, precies. Ja.
Je noemt 10 jaar, maar dat is ook nog een. Dat is ook een van de belangrijkste problemen, is de stabiliteit. Want volgens mij is het tot nu toe ook gelukt om een perovskietcel 1000 uur of zo goed te laten functioneren. Maar in een competitieve markt van die siliciumcel, waarvan duidelijk is dat die gaat gewoon 25 jaar mee. En je gaat dat combineren met perovskiet, dan moet je wel weten dat perovskiet ook 25 jaar meegaat. En dat is eigenlijk een heel lastig punt. Hoe kun je nou, als je zo'n gecombineerde cel bijvoorbeeld gaat maken, bewijzen dat het perovskiet ook al 25 jaar zal meegaan? Dus daar zijn ze ook nog dingen aan het bedenken voor hoe kunnen we nou testen, hoe kunnen we nou een soort voorspellende test bedenken, waaruit blijkt dat een bepaalde samenstelling van perovskiet inderdaad 25 jaar zal meegaan. Perovskiet zoals het nu is, bijvoorbeeld ook, daar zitten vaak elementen in die water aantrekken. En dat ondermijnt de stabiliteit. Want dan gaan onderdelen weer oplossen en drijven. En dat, dan heb je er ook niks meer aan.
Ja, dus er wordt aan de ene kant heel hard gewerkt om perovskiet zelf nog efficiënter te krijgen en nog beter te maken. En aan de andere kant wordt er ook heel hard gewerkt aan hoe combineer je het goed met al die andere dingen. Het is nog niet dat alle antwoorden daarop al binnen zijn.
Nee, maar jij hebt, je hebt al door perovskiet heen gekeken. Heb je die dakpanfolies ook al gezien en vastgehouden?
Ik heb een dakpan vastgehouden en er zat wel folie op, maar dat was geen perovskietfolie. Want dat is dus nog niet zo ver dat echt al in folie aan te bieden is. Dat is wel de droom, dat het gewoon op een rol in de bouwmarkt ligt, ja.
Ja, dat het echt in een dat je gewoon de bouwmarkt instapt en zegt van doe mij 2 rollen perovskietfolie.
Ja, zo, dat was wel het voorbeeld dat daar werd genoemd, ja. Vond ik hartstikke leuk.
En ik bedoel dat bijna mind-boggling dat die potentie in ieder geval wordt gezien, dat je iets hebt wat zeg maar gewoon universeel makkelijk toepasbaar gaat worden. En tegelijkertijd zie ik dan, en dat geldt volgens mij voor meer technologieën, je zit in een we verlangen eigenlijk zoveel van die materialen en van een mogelijke opvolger of zoals ik nu al wel begrijp, een stof naast silicium, dat het best wel lastig is om daartussen te komen. Dus ik wil toch aan jullie vragen van hoe zien jullie de potentie van perovskiet? Verwacht jij dat jij over 15 jaar over perovskiet zonnepanelen kan nadenken bijvoorbeeld? Dat het dan al zover is dat je een bureautje inschakelt dat zegt van we gaan die efficiëntie even omhoog doen. We gaan nu.
Nou, of dat je op je silicium dakpan of op je siliciumpaneel nog een laagje perovskiet gaat leggen bijvoorbeeld. Ja, ik hoop dat zo is. Ja, dat,
Ik ben daar wel positief over. Ja, want als je ziet hoeveel er gepatenteerd wordt op perovskiet toepassingen en welke bedrijven, grote bedrijven ook, zich daar opstorten. Dan ben ik daar wel heel positief over, ja.
Wat bij TNO ook zeiden, ja, de markt voor de huidige siliciumpanelen, die is heel groot, die is bekend, er is heel veel al duidelijk over. Het is heel moeilijk om die zomaar te doorbreken. Maar er zijn nog zoveel andere markten. Er is nog helemaal niks wat doet met ruiten die ook zonnepanelen of zonne-energie opwekken. Er is nog niks dat in vangrails al zonne-energie opwekt. Dus het is niet een of Of het is meer een en-en. Dus er zal er ook wel een extra markt aangeboord worden. En ja, ik denk dat die wel best wel dichtbij is, hoop ik. Ze zeiden ja, van het lab naar de bouwmarkt, dat duurt ongeveer 20 jaar. Maar omdat het nu zo snel gaat met Pilskiet, wie weet wel een paar jaar eerder dan het eind van dit decennium. Is het zover?
Nou ja, ik vind het toch ergens, ik wil nog een keertje gezegd hebben, best bijzonder dat er in 2009... wordt er in Japan iets gedaan in een lab. En nu fantaseren we eigenlijk al een beetje van kunnen we dat... kunnen we er geld aan verdienen? Kunnen we het gaan toepassen? Iets wat begint als fundamentele wetenschap en een paper waarvan je als leek misschien denkt, oké, zo verschijnen er wel meer.
Gewoon een berichtje op de wetenschapspagina, meer niet.
Ja, en dat dan toch zoveel wind onder de vleugels krijgt. Precies de verkeerde metafoor natuurlijk. Maar
zoveel zon op zich laat schijnen.
En je hebt dus eigenlijk wel die bedrijven en nodig om dat verder te brengen. Weet je, dat kun je ook niet in het lab doen, stel ik me dan voor. Je moet die mensen hebben die denken van ja, maar dit gaan wij in ruiten of op dakpannen stoppen.
Ja, precies.
Die opschaling, dat zijn fabrieken van tientallen miljoenen euro's. Dus het
moet ook in een productieproces passen. Alleen dan wordt het zoveel aangeboden dat het ook goedkoop genoeg wordt. Dus ja, dat is nog wel een hele weg.
Nou, en hier aangekomen met dit veelbelovende materiaal, in ieder geval aan de horizon en eraan komen, wil ik toch even nog nadenken over wat dat allemaal zou kunnen betekenen en een wilde toekomstdroom schetsen. Hoe ver kunnen we dan gaan, Laura? Ik had het we hebben het over daken insmeren, ruiten. Dat is allemaal nog in de sfeer van bebouwing. Maar kan het nog verder? Is er een wereld mogelijk waarin Pirovskiet overal zit?
Ja, ik zat een TED-talk te kijken van Bert Konings, die aan de Universiteit van Hasselt dit onderzoek. Marcel, die haalde hem net ook al even aan. En hij zoomt uit met een hele wilde droom. Hij zei, op één dag kun je je oma een tafelkleed cadeau doen dat zonne-energie opwekt. Of zie je campings met tenten vol zeildoek dat zonne-energie opwekken. Nou, hij kan het eigenlijk zelf beter zeggen.
I'm sure that most of you would be able to make a perovskite solar cell in the comfort of your own homes. Not in the kitchen, no. Not in the shed, in the garden, but in your office space or wherever your printer is located. Because indeed, perovskite solar cells can be printed, much like newspapers are printed, basically.
Als ik Bert Konings hier zo hoor, met dat het zo dun is, dat je het bijna kan printen, dan zou je bij wijze van spreken de NRC als Pirovskiet kunnen printen, bijna zo dun.
Ja, zo zei hij het wel. Ja, ik denk dat de wildste toepassingen van Pirovskiet zijn, denk ik, nog niet eens bedacht.
Nee, dus we gaan nog een wilde wereld tegemoet. Maar dat Pirovskiet in die wilde wereld een rol gaat spelen, dat lijkt wel waarschijnlijk. Marcel en Laura, heel erg bedankt dat jullie wilden komen vertellen over Pirovskiet en de potentie die het heeft. Kim Kappendijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. De tune die je hoort, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. Mijn naam is Lucas Brouwers, wij zijn er volgende week weer. Tot dan!
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.